Wij waren hier gebleven bij deze dia met het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk, waarin dat koninkrijk van Israël van 12 stammen in eerste instantie dus werd verdeeld. En ik had al aangegeven dat dit koninkrijk Juda, dat lezen we in het boek Daniel, dat in ballingschap is geweest, 70 jaren en daarna weer teruggekeerd. Maar al eerder vinden we beschreven dat dit koninkrijk, het koninkrijk Israël, Efraïm, dat beëindigd werd. En daar gaan we gewoon even naartoe, dat is in 2 Koningen 17. Ik heb de kopjes van de herziene statenvertaling erboven laten staan. Ik denk dat ze wel zo makkelijker weten alvast waar het over gaat. In het... mijn stem heeft ook pauze gehad. In het 12e jaar van Achas, de koning van Juda, werd Hosea, de zoon van Ela, koning over Israël in Samaria en hij regeerde 9 jaar. Samaria is de hoofdstad van het 10-stammenrijk van Israël dus. En Jeruzalem was de hoofdstad van Juda. Hij deed wat slecht of kwaad was in de ogen van Yahweh. Dat is het terugkerende refrein. Hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Alleen niet zoals de koningen van Israël die er voor hem geweest waren. Tegen hem trok Salmaneser op, de koning van Assyrië. Hosea werd zijn dienaar en droeg schatting aan hem af. Overigens, je leest in die boeken van koningen, zowel van het koninkrijk van Juda als van het koninkrijk van Israël. Als je die hoofdstukken, de kopjes leest, dan zie je elke keer van, nou, toen werd die koning over Israël en toen werd die koning over Juda. Van alle 20 koningen die koning zijn geweest over het koninkrijk van Israël, lees je, hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. En alleen bij Juda van een aantal, ik meen een stukken 4-5, lees je dat hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Nou, daarom, omdat al die koningen van, wat ook aan Jerobeam was beloofd, hè, dat als hij God zou dienen, als hij Yahweh zou dienen, dan zou zijn troon bevestigd worden. Nou, Jerobeam, de eerste heeft zich, die als eerste koning van het koninkrijk, heeft zich daarom niets van aangetrokken. En die, hij dacht, ja, in Jeruzalem hebben ze een tempel, laat ik in twee plaatsen een afgod neerzetten, zodat wij ook onze eigen afgodstempel dan dus hebben. Maar al die koningen van dat koninkrijk van Israël deden wat kwaad was in de ogen des Heren, zoals dat dan staat. En nou ja, dat trekt Salmaneser op, de koning van Assyrië. Hosea werd zijn dienaar en droeg schatting, dus belasting, aan hem af. Maar toen de koning van Assyrië een samenzwering bij Hosea ontdekte, schakelde hij de belastingdienst in. Namelijk dat deze bode had gestuurd had naar So, de koning van Egypte, en dat hij de schatting aan de koning van Assyrië niet als tevoren van jaar tot jaar afdroeg, nam de koning van Assyrië hem gevangen en sloot hij hem op in de gevangenis. Want ja, belasting moet er betaald worden natuurlijk. Dus als wij belasting ontduiken komen ook, overkomt ons hetzelfde natuurlijk. Dus dat is al heel oud. Vervolgens trok de koning van Assyrië het hele land door. Hij trok ook op naar Samaria, de hoofdstad van het 10-stammenrijk. En belegerde het 3 jaar. Nou, dan wordt Samaria ingenomen. En dan lees je in vers 6. In het 9e jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in. En voerde Israël, dus dat hele rijk, dat 10-stammenrijk, dat noordelijke rijk, voerde Israël weg naar Assyrië. Dus zij gingen in Assyrische ballingschap. Dat land werd, ja, ze werden gewoon als volk daar uitgedeporteerd. Hij liet hen wonen, hier ben ik, in Halla en in Habor aan de rivier Gozan en in de steden van Medië. Dit gebeurde omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen Yahweh hun God, die hen uit het land Egypte geleid had, onder de hand van Farao vandaan, de koning van Egypte. Zij hadden andere goden vereerd en hadden gewandeld overeenkomstig de verordeningen van de heidenvolken, die Yahweh van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. De koningen van Israël hadden die uitgevaardigd. De Israëlieten hadden dingen bedacht die niet juist zijn tegenover Yahweh hun God. Zij hadden in al hun steden offerhoogten voor zich gebouwd, van de wachttoren af tot de versterkte steden toe. Nou, en daarom werd dat koninkrijk van Israël weggevoerd naar Assyrië. En verdween daar in ballingschap. En dat ziet er dan ongeveer zo uit op een kaartje. Hier is dit is Samaria, de hoofdstad van het tienstammenrijk. Dit is Jeruzalem, de hoofdstad van het tweestammenrijk. Nou, dit koninkrijk werd, dat werd gedeporteerd naar, naar dit Assyrische Rijk. En zoals Daniel en zijn volksgenoten hun identiteit bewaarden in Babel en Joden bleven, zo gebeurde het juist met Israël dat het in Assyrië verdween, oploste onder de volkeren. Assimileerde heet dat met een duur woord. Dus dat hele koninkrijk van Israël, dat verdween gewoon. Die mensen werden weggevoerd, die kwamen onder de natie terecht, ze vermengden zich daar. En ja, op een gegeven moment waren zij geen Israëlieten meer. Ze waren hun identiteit kwijt. Weg. Ik lees nog even verder in 2 Koningen 7. Hey, dit is gewoon een herhaling van wat we al eerder gelezen hebben. Hij scheurde Israël namelijk los van het huis van David. En ze maakte Jerobeam, de zoon van Nebat, koning. Jerobeam dreef Israël van achter Jahwe vandaan. Dat was dus de eerste koning van dat tienstammenrijk. En deed hen een grote zonde bedrijven. De Israëlieten wandelden overeenkomstig alle zonden van Jerobeam die hij gedaan had. Zij weken daar niet van af. Totdat Jahwe Israël van zijn aangezicht wegdeed. Zoals hij gesproken had door de dienst van al zijn dienaren, de profeten. Zo werd Israël in ballingschap uit zijn land weggevoerd naar Syrië. Tot op deze dag. Dat is natuurlijk tot op de dag dat dat geschreven is. Maar je zou nog steeds kunnen zeggen tot op deze dag. Want dat is nooit meer omgekeerd. Dat volk, dat tienstammenrijk is niet teruggekeerd naar het land. En ja, weet je, er zijn altijd uitzonderingen. Eentje die tussen de mazen van dat net doorgegaan is. Ik bedoel, als je een heel land leegtrekt, dan blijven er een paar achter. Maar het volk als volk is gewoon weggevoerd in Assyrische ballingschap en daar verdwenen. En waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, in het Nieuwe Testament... daar hebben we het straks over. Dat parkeer ik nog even. Want er is nog een belangrijk item in dit verband. En dat zijn de Samaritanen. Ik weet niet of jullie wel eens van de... Ja, natuurlijk hebben jullie van de Samaritanen gehoord. Maar in hetzelfde hoofdstuk, want we zijn in 2 Koningen 17... waar dit verteld wordt dat het Israël weggevoerd wordt. Daar lees je dus... Ik sla een paar versen over en dan lees je dus verder. En dan staat er... De koning van Assyrië... Dus dat is die man van dit rijk. De koning van Assyrië bracht mensen uit Babel, uit Guta, uit Ava, uit Hamat en Sefarvaim. En liet hen in de steden van Samaria wonen. In plaats van de Israëlieten. Zij namen Samaria in bezit en woonden in zijn steden. Dus dat land was leeg. En die Assyrische koning die dacht van ja, het land is leeg, laat ik het wel een beetje bewoond houden. Of weet ik veel wat zijn motieven daarvoor geweest zijn. Maar hij liet dus mensen in die steden wonen, in dat land, in plaats van de Israëlieten. Misschien had hij ook wel woningnood en stonden daar al huizen, dus... Dat was wel makkelijk. Dat is misschien een idee voor het kabinet. Het gebeurde, ik lees verder in vers 25. Het gebeurde in de begintijd dat zij daar woonden, dat zij Jahwe niet vreesden. Daarom zond Jahwe leeuwen onder hen, die enige van hen doden. Daarom zeiden zij tegen de koning van Assyrië, de volken die u liet wegvoeren en in de steden van Samaria hebt laten wonen, kennen de wijze niet waarop de God van het land gediend moet worden. Daarom heeft hij de leeuwen onder hen gezonden en zie, die doden hen, omdat zij de wijze niet kennen waarop de God van het land gediend moet worden. Nou, dat spreekt wel voor zich, hè, denk ik. Toen gebood de koning van Assyrië, breng een van de priesters die u daar vandaan weggevoerd hebt, daar naartoe om er te gaan wonen. Zodat hij hun de wijze kan leren waarop de God van het land gediend moet worden. Toen kwam een van de priesters die men uit Samaria weggevoerd had en deze ging in Bethel wonen. Hij leerde hun hoe zij Jahwe moesten vrezen. En dat volk, kijk, natuurlijk woonde daar nog wel hier en daar, dat zeg ik net, een Israëliet die door de mazen van het net was geglipt en niet meegevoerd is naar Assyrië. En die koning van Assyrië die stuurde daar mensen uit zijn eigen rijk naartoe. En dus gebeurde het dat op die plek waar die 10 stammen ooit gewoond hebben, dat heidenen zich gingen vermengen met die paar Israëlieten die er nog woonden. En dat er een soort bastaardvolk ontstond. En dat zijn de Samaritanen. En de Samaritanen, die kennen wij uit het Nieuwe Testament. Dan zijn we weer een stuk verder in de tijd waarin Jezus geboren werd. En dan lees je in de evangelie, lees je over Samaritanen. En die Samaritaan, dit is een kaartje van dat deel dan van intussen het Romeinse Rijk. En dit zijn dan Romeinse provincies. Hè. Juda was gewoon Judea gebleven. Dit gebied van die 10 stammen, dat was ingenomen door, daar woonden nu Samaritanen. En dat was een bastaardvolk. Heidenen vermengd met wat Israëlieten. En daarom hadden de Joden ook zo de pest aan die Samaritaan. Omdat het bastaarden waren. Ze hadden ook inmiddels, maar dat lazen we al, dat ze, hij leerde hun hoe zij Yahweh moesten vrezen. Ja, die Samaritanen hadden ook hun eigen godsdienst. Ik ga er nu niet over uitweiden, maar zoek het maar eens op Wikipedia. Volgens mij bestaan ze nog steeds, die Samaritanen. Een paar honderd, meen ik.
Maar die vrouw vraagt het ook. Johannes 4 of zo, van de
Heer
Jezus.
Ga ik zo heen, kijk.
Sorry.
Dat geeft niet. Maar dus inderdaad, die Samaritanen hadden hun eigen godsdienst. En daar zaten, zij erkenden, laat ik dat dan over zeggen, zij erkenden alleen de 5 boeken van Mozes. En zij hadden natuurlijk niet de stad Jeruzalem, waar ooit de tempel gestaan had en intussen ook weer een tempel stond. Maar zij hadden de berg Gerizim en dat was de berg waar zij moesten aanbidden. En dan vraagt inderdaad de Samaritaanse vrouw, maar daar ga ik straks even naartoe. Die vraagt dan inderdaad aan Jezus van ja, waar moeten wij nou aanbidden? Is dat op die berg bij ons of is dat...
Dus dat was daar een stuk en een ding... En zij dacht, nou kan ik het vragen.
Ja, ja. Zij zal niet vaak in Jood gesproken hebben. Want die Joden, die gingen allemaal met een boog om Samaria heen. Daar wilden ze liever niet komen. Dus als ze naar Galilea moesten of naar het noorden, dan trokken ze daaromheen. Even kijken, is dat ver terug? Waarom is het nou zo belangrijk om te weten dat Israël, Ephraim, dat verdwenen is onder de natie en daar nooit meer uit teruggekomen is zoals we dat hier die stromen terugzien? Israël, Ephraim verdween onder de natie. Nou, ik had 100.000 voorbeelden natuurlijk kunnen aanhalen. Ik heb er straks een paar waarvan ik het net al een liet zien. Over Samaria, maar kijk, dit moet ik gewoon even kort samenvatten, want deze boodschap kennen we allemaal. We weten dat uit de, eigenlijk al in de evangelie, dat Jezus verworpen werd. Al tijdens zijn leven, waarin hij het nieuwe verbond predikte, werd hij door zijn eigen volk, en dat is Juda, dat is het tweestammenrijk, werd hij verworpen. Want zij wilden... Zij wilden hem niet als koning der Joden. En hij werd verworpen door Juda. En hij werd zelfs gedood, gekruisigd. Nou, daar gaan we het dan de volgende keer over hebben. En wat er toen gebeurde, was dat het koninkrijk niet openbaar werd, maar dat het koninkrijk verborgen werd. Hij werd niet de koning der Joden op de troon van zijn vader David. Daar kwam hij niet te zitten als koning. Dat zal allemaal wel gebeuren in de toekomst, maar in deze tussentijd, want daarin leven we nu nog steeds, gaat de boodschap, het evangelie, redding, hoe je het ook wilt zeggen, gaat Christus, is Christus onder de natie. Maar wie zijn... Maar uit wie bestaan die natieën? Onder andere, laat ik dat er dan bij zeggen. Uit die 10 stammen. Want die 10 stammen zijn verdwenen onder de natieën. En er zijn allerlei verhalen bekend. Want ze zijn in dat Assyrische rijk. Ze zijn op een gegeven moment ook hier vandaan verhuisd. En daar bestaan allerlei theorieën over. Maar die vind je niet in de schrift. En we doen nu bijbelstudie. Dus ik houd even bij wat de Bijbel erover zegt. Maar men zegt dan in de ongewijde geschiedenis dat die Israëlieten dan, die inmiddels geen Israëlieten meer waren, dat zou tot een menigte van volkeren worden, was de zegen van Jacob aan Ephraim. Dus die grote volksverhuizingen die er hebben plaatsgevonden uit de geschiedenisboeken, kunnen best wel eens daar mee te maken hebben. Want we weten, het was een vruchtbaar volk, het vermenigvuldigde altijd nogal snel. Nou, dat zal daarna wellicht ook gebeurd zijn. Ja, zo zijn die volkeren op andere plaatsen op aarde terechtgekomen. En toen dus het evangelie, toen redding naar de natie ging, kwam het dus alsnog terecht op een verborgen manier bij Ephraim. Bij de 10 stammen. Alleen, die heette geen Israël meer, die heette geen Ephraim meer, maar die heette, ja, weet ik veel hoe die heette, dat is verborgen. Dat kunnen Friezen zijn, dat kunnen Engelse Amerikanen, noem het allemaal maar op zijn. Dat is ook meestal de hoek waarin men dat zo ongeveer zoekt. Maar toen, God had belofte gedaan aan Ephraim. Hij had de eerste geboortezegen gekregen. Maar op een gegeven moment lees je dus in de Bijbelse geschiedenis dat Ephraim verdween onder de natie. Nou, wat is er dan met die belofte gebeurd? Nou, dat kwam alsnog bij Ephraim terecht. Alleen Ephraim heet geen Ephraim meer. En het kwam alsnog bij Israël terecht. Maar Israël heet geen Israël meer. Maar het heet nu Goyim, natieën, volkeren. Dus Gods belofte wordt vervuld. Alleen ja, wel op een hele speciale en verborgen wijze. Dus daarom is het ook belangrijk om dit te weten. Het is geen hobbyisme of zo van mij of van anderen. Maar ja, je moet het weten. Nou, in de typologie vind je het namelijk toch best wel vaak terug. Als je eenmaal je ogen ervoor geopend zijn. Ja, en de Samaritanen nemen dus eigenlijk ook de plaats van die 10 stammen in de Bijbel. En die 10 stammen, ik zeg altijd, wat zijn er nou? Zijn het nou heiden of Israëlieten, die 10 stammen? Het is eigenlijk net als Ephraim, zijn dat nou heiden of Israëlieten? Nou, dat waren Israëlieten, maar nu zijn het natieën, heidenen. Van die Samaritanen kan je precies hetzelfde zeggen. Zijn dat nou, dat zijn Joden die zich Joden is niet goed. Dat zijn Israëlieten die zich vermengd hebben met wat heidenen. Dus zijn het nou heidenen of zijn het Israëlieten? Nou, als het heidenen zijn, dan hebben ze wel een beetje een Israëlitisch luchtje. Zit toch een luchtje aan dan? Dus die Samaritanen, dat zijn, ja, dat is een bastaard volk, maar zo zullen Joden christenen ook zien. Niet alle Joden. Maar. Maar dus de Samaritanen zijn dus, nou ja, een uitbeelding. Ze hebben de plek ingenomen van die 10 stammen, letterlijk. Maar ze zijn daarmee dus ook een uitbeelding van Gods werk onder de natie in deze tijd. Van de gemeente, zo u wilt. Nou, dit hebben we gelezen. Dit is het kaartje. En nu wil ik nog een paar voorbeelden noemen. En daar ga ik wel een beetje snel doorheen. Ik had bijvoorbeeld, we hebben hier wel eens de gelijkenis van de verloren zoon besproken. Een zeker mens had 2 zonen. Nou, wie zijn die zonen? Die ene bleef altijd bij zijn vader, die is nooit weggegaan. Dat is Juda. En die andere dan, die vertrok en die kwam onder de varkens terecht, om het zo even te zeggen. Ja, die at varkensvoer en hij hoedde varkens en... Er zijn nog veel meer details, maar die hebben we hier wel eens besproken. Nou ja, dat is gewoon een beeld van Ephraim, dat onder de natie terecht kwam. En op zeker moment aan zichzelf bekend zal worden. Nou, dat is één voorbeeld. Daarover hebben we het dus wel eens gehad hier, dus die heb ik er nu niet meer bij zitten. Maar speciaal voor Leni gaan we naar Johannes 4.
Ja, je wist het gisteren al.
Ja, toevallig wel, ja. Ja. Maar in Johannes 4, dat is de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw, een Samaritaan dus. Ja, en die geschiedenis die bestaat uit een heel lang gesprek met, tussen Jezus en deze vrouw. En nou, Leni noemde daar net al iets van, hè, die discussie over die, waar moeten wij aan bidden. Daar ga ik echt helemaal aan voorbij, aan heel dat gesprek. Is interessant genoeg, maar het, volgens mij heeft het hoofdstuk... het is in ieder geval een lang hoofdstuk, laat ik het daar maar op houden. En ik wil er een paar dingen uitpikken in verband met ons onderwerp. 54 versen heeft het hoofdstuk, dus wil je dat vanmiddag nog eens nalezen, dan heb je wat te doen. Ja, dit wordt zo ingeleid. Toen nu de Heer merkte dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij naar Galilea. Oké. En hij moest door Samaria gaan. Nou, dat moest helemaal niet, want de gewoonte was om dat juist niet te doen. Meestal ging men eromheen, zoals ik net liet zien op het kaartje. Maar hij moest door Samaria gaan en dat moest hij vanwege de betekenis. En omdat hij die vrouw daar moest spreken. Hij kwam dan bij een... Dit ook, hè. Dat bevestigt natuurlijk alleen maar waar het over gaat. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar genoemd. Dat is Sichem, Sichar. De stad van de belofte ook, van de aartsvaders. Abraham, Isaac, Jacob. Dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. Dus hier komen we op grondgebied van Jozef. En Jozef, ik zei al, dat is in de profetieën soms de benaming voor, nou ja, dus de vader van Efraïm. Dus het huis van Jozef, ja, dat staat ook voor die 10 stammen. Nou, hier komt hij terecht op een, in het land Samaria, waar de plaatsvervangers van de 10 stammen woonden. Heidenen eigenlijk. En hij kwam bij een stad in Samaria, Sichar genoemd. En daar, want hij moest door Samaria gaan. En hij verliet Judea. Als beeld van het Joodse volk. Dat terzijde wordt. Hij verlaat Judea. Dat zou hij toch ook doen. Hij zou opstaan uit de dood en hij zou Judea verlaten. En ja, naar de hemel gaan. Galilea ligt ook hoger in het noorden. Heeft ook met verhoging te maken. Maar voordat hij naar Galilea ging, om het zo te zeggen, moest hij door Samaria gaan. Bij een bron kwam hij, hè, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Bron heeft altijd met het woord van God te maken natuurlijk. Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Zoals hij nu gezeten is aan Gods rechterhand en wacht totdat. Het was ongeveer het 6e uur. Daar wil ik de volgende keer nog wat meer op ingaan. Of de volgende keren, want ook bij het kruis gebeurde er iets op het 6e uur. Werd het namelijk duister in de wereld. Beeld van onze tijd. Ook een beeld van onze tijd. Het 6e uur is ook een beeld. Weet je nog dat we het vorige keer hadden over met die bruiloft te Kana? Dat op de zevende dag, maar dat was die derde dag, dat was ook een zevende dag. Nou, hier gaat het over ongeveer het 6e uur. Het kan ook het 5e geweest zijn, denk ik dan. Zoals we het vorige keer over die 5e en 6e dag hadden. Die staat model voor de 2000 jaar waarin wij nu leven. Nou ja, dat zijn allemaal van die dingen die, als je op elk detail inzoomt, naar boven komen borrelen. Zo'n mooie beeldspraak bij een bron. Daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer het 6e uur. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Ja. En die vrouw is een Samaritaanse vrouw en is gewoon een beeld, ja, van die 10 stammen van Israël. Of voor mij apart, van, als je zo wilt, van de gemeente. Nou, dan sla ik een heel stuk over. Want er staat nog wel meer in het hoofdstuk wat het bevestigt. Dat de Heer moest door Samaria gaan. En na dat gesprek, wat de Heer Jezus met haar had, dan staat de vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen, kom, zie, iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb, zou hij niet de Christus zijn? Jezus had tegen haar gezegd, vrouw, haal je man. Toen zei ze, die heb ik niet. Toen zei hij, nou dat klopt, want je hebt er 5 gehad en degene die je nu hebt, dat is je man niet. Dus hij wist dingen van haar die hij helemaal niet kon weten. Naar de mens gesproken. Nou, dan lezen zij, dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Dan sla ik weer wat over en dan staat er op een gegeven moment, en vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde, hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen zij bij hem te blijven en hij bleef daar 2 dagen. Dus Jezus moest door Samaria gaan, hij bleef daar 2 dagen. En wat er gebeurt is dat die vrouw, ja, die komt tot geloof, zouden wij zeggen. Daar waar Juda hem verwerpt, daar gaat hij door Samaria en komen Samaritanen tot geloof, want het gaat nog verder. En veel meer geloofden vanwege zijn woord. Dus vanwege zijn woord. Niet om wat ze zagen, hè, onder de Joden deed hij tekenen, maar hier geloofden zij vanwege zijn woord. Nou, dat is ook een plaatje van onze tijd. Wij hebben zijn woord. Hè? God spreekt in deze laatste dagen tot ons in de Zoon. Veel meer geloofden vanwege zijn woord. En ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven niet meer om wat u zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. De Christus. Nou, dat is het evangelie van Paulus. Wat Paulus bekend maakt in deze 2 dagen van 1000 jaar, waarin de Messias door Samaria gaat, namelijk zich onder de natie bevindt en voor de Joden verborgen is. Miskend, verborgen, hoe je het ook wil noemen. En daar komen mensen tot geloof, ja, die hele stad komt tot geloof daar. Wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is, de Christus. En dan staat er nog bij, en na die 2 dagen vertrok hij. En hij ging naar Galilea. Want Galilea ligt in het noorden. En hij moest 2 dagen door Samaria gaan. En het noorden, de noorderkroon. Ja, dat spreekt van verhoging en zijn koningschap. Na die 2 dagen zal hij inderdaad koning worden. Ook over... Over hen die hem verworpen hebben. Ja, hier hebben we het ook wel eens over gehad. Lucas 10, dat is de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Doe ik echt even snel, want de tijd loopt door. En hij zei, een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho. En hij belandt tussen rovers, ze kleden hem uit, ze geven hem slagen en ze gingen weg. En ze laten hem half dood achter. Toevallig daalde een zeker priester af op die weg. En hij ziet hem en hij ging aan de overkant voorbij. Zo komt er ook een leviet langs die plaats. En hij ziet hem en hij ging aan de overkant voorbij. Een zekere Samaritaan die onderweg was, kwam in zijn nabijheid en ziet hem. En hij ziet hem en hij wordt met ontferming bewogen. Nou, deze Samaritaan is een beeld van de Heer Jezus Christus die man verzorgt. En op zijn muildier of op zijn beest in ieder geval zet, ik weet het niet precies, en dan meeneemt naar de herberg. Als je mij vraagt, even heel kort gezegd, is dat gewoon een beeld van de gemeente? En is deze Samaritaan een beeld van Christus? Want Christus is nu onder de natie. Dus hij identificeert zich ook met die natie. En hij beschrijft hij zelf deze gelijkenis waarin hij de hoofdpersoon is. De Heer Jezus vertelt deze gelijkenis over de barmhartige Samaritaan. En hij zegt eigenlijk tegen degene tot wie hij die gelijkenis spreekt, ik ben die Samaritaan. Als beeld van ook dat hij zich bevindt onder de natie. Nu, in deze tijd. Ja, dit is wel een leuke. Die heb ik er even bijgezet. De Joden antwoorden en ze zeggen tegen hem, er gaan 47 versen aan vooraf, hè, met discussie tussen de Heer Jezus en de Farizeeën, de Joden. En de Joden antwoorden en ze zeggen tegen hem, zeggen wij het niet goed dat jij een Samaritaan bent en dat je een demon hebt? Dus hier gebruikt men het woord Samaritaan voor de Heer Jezus, een scheldwoord ook, hè. Ja, hoe ze erbij kwamen is een ander verhaal, maar in ieder geval werd hij gezien als een Samaritaan. Er werd bij wijze van spreken uitgescholden van, joh, jij vuile Samaritaan. He, zeggen wij het niet goed dat jij een Samaritaan bent en dat jij een demon hebt? Nou, dat is nogal wat. Maar moet je het antwoord van Jezus horen. Jezus antwoordde, hij zei, ik heb niet een demon, maar ik eer mijn vader en jullie onteren mij. Waarom is dit zo grappig? Toch wel grappig. De Heer Jezus die ontkent dat hij een demon heeft, maar hij ontkent niet dat hij een Samaritaan is. Want dat was hij bij wijze van spreken ook. Ja, hij was gesproten uit Juda enzovoort. Maar hij wist dat hij verworpen zou worden en zich zou terechtkomen inderdaad onder de natie. En dat wordt in die geschiedenis in de evangelie al uitgebeeld. Ja, de Heer Jezus sluit zich daar dan ook gewoon bij aan, bij dat taalgebruik. En ja, hij vertelde zelf die gelijkenis al van de barmhartige Samaritaan. Ja, en dat ligt er heel dik bovenop. Dat hij die Samaritaan is. Nou, ik heb er nog eentje. Lucas 17. En hij, Jezus, komt een zeker dorp binnen. En 10 Melaatse mannen gaan hem tegemoet. En zij blijven van verre staan. 10 Melaatse mannen. Nou, dat in eerste instantie de 10, dat is zeker in het verband waarin we het nu bezien. Zowel het eerste waaraan je denkt zijn die 10 stammen. En ze blijven van verre staan. Dat is ook een benaming. En jullie die verre zijn, dat is ook een benaming voor zij die zich buiten het Joodse land begeven. Onder de natie. Jezus komt er zeker door binnen en 10 Melaatse mannen gaan hem tegemoet. En Melaatsheid is een verschrikkelijke ziekte aan het vlees. Hè, net als de zonde. Die huist ook in het vlees, om zo te zeggen. Ja, daar is Melaatsheid dus ook een beeld van. Van zonde. 10 Melaatse mannen gaan hem tegemoet en zij blijven van verre staan. En zij heffen hun stem op en zij zeggen, Jezus, meester, ontferm je over ons. En hij ziet hen en hij zei tegen hen, ga heen, laat jezelf aan de priesters zien. En het gebeurde in hun heengaan dat zij gereinigd werden. Dus die 10 worden ergens in hun heengaan, ze stonden van verre, maar ergens in hun heengaan worden ze gereinigd. Ja, en dan gebeurt het dat een van hen, ziende dat hij genezen was, terugkeert. En hij verheerlijkt God met luide stem. En hij valt op zijn aangezicht voor zijn voeten en hij bedankt hem. En hij was een Samaritaan. Ja. Nou, ik denk dat deze Samaritaan, daar zou je van kunnen zeggen dat die ene die terugkomt, dat is een beeld van Christus en van het geloof van Jezus Christus. Je zou ook kunnen zeggen, het is een beeld van de gemeente, maar dan zeg ik, ja, dat is toch echt hetzelfde. He, want wij behoren tot de Christus, wij zijn zijn lichaam. Ja, en daar valt natuurlijk veel meer over te zeggen, maar deze paar dingen wilde ik daar even uithalen. En als je dan verder leest, staat er, en toen hem door de Farizeeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Niet zichtbaar. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want het koninkrijk God is binnen in u. Wat de Heer zegt, is dat als die Farizeeën dat aan hem vragen, van wanneer het koninkrijk zou komen, zegt hij, het koninkrijk dat komt niet openbaar. Dat koninkrijk wordt verborgen. Nou, dat is. En daarvoor lees je over die verborgenheden. Daarvoor wordt gesproken hoe dat verborgen is en hoe dat zich zou verbergen. En dan meteen daarna zegt de Heer van ja, dat komt niet op waarneembare wijze. Want het koninkrijk van God zal binnenin u lieden zijn, binnenin jullie zijn. Binnen, ja, God woont nu onder zijn volk. Hè? En ja, had ik het al vorige week even over op die conferentie. Weten jullie dan niet dat jullie een tempel van God zijn, zegt Paulus tegen de Corinthiërs. Er is nu geen zichtbare tempel, nee, God is in ons. God woont in zijn tempel of in het lichaam van Christus of hoe je dat dan ook maar wilt noemen. Nou, dat was mijn laatste dia en ik zie ook dat het de hoogste tijd is, dus het lijkt me goed om het hierbij te laten.